Hallo en welkom bij aflevering 83 van de Ann Hornick Show, waar het draait om hoe je online meer resultaat boekt voor jouw bedrijf. Hoe je als ondernemer online gebruikt voor meer klanten en omzet. Mijn naam is Ann Hornick en ik neem ondernemers met een team het werk uit handen voor online resultaat. Meer klanten en 50% meer omzet binnen een jaar. Vandaag het gesprek met Ilse van Eetvelde. Ilse is ondernemer en coach zelfstandige dienstverleners om hun praktijk en bedrijf te laten groeien en bloeien door het internet slim en succesvol in te zetten. Vanuit haar eigen jarenlange ondernemerservaring weet ze hoe belangrijk comfort voor jezelf en kwaliteit voor je klanten zijn. Als moeder van 4 kinderen weet Ilse hoe belangrijk het is in je leven tijd te hebben voor meer dan je praktijk of je bedrijf alleen. Veel plezier met dit mooie gesprek met Ilse. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanning Show, de podcast waar je meer leert over de online kant van jouw coachingsbedrijf. Praktische tips die je helpen om vandaag jouw bedrijf online zichtbaar te maken.
Hallo Ilse.
Dag Erno, goedemorgen.
Welkom in de podcast, de number one coach business podcast. Mijn vraag is, de eerste vraag die ik heb is eigenlijk altijd hetzelfde ongeveer, is als jij bij een bijeenkomst komt of je ontmoet mensen en mensen vragen aan jou, wat doe jij? Wat zeg je dan?
Ik vertel altijd dat ik zelfstandige dienstverleners leer om internet slim en succesvol in te zetten, maar door authentiek en zichzelf te blijven. Dus ik help hen om te groeien met een bedrijf of een praktijk door het internet te gaan inzetten, maar op een manier die bij hen past.
En hoe doe je dat precies?
Dat kan op verschillende manieren, maar ik gebruik zelf het liefst online programma's, online trainingen ook. Omdat dat bij mij eigenlijk het makkelijkste te verzoenen is met mijn leven op dit moment. En ik wil naast mijn werk ook nog tijd maken voor mijn gezin bijvoorbeeld. En ik heb een groot gezin, dus dat vraagt ook veel zorgen. En ik heb daarnaast ook nog zoveel andere dingen die ik erg leuk vind. Maar natuurlijk, het is ook heel erg leuk van je ook in je werk heel goed te voelen en je daar te kunnen uitleven. Dus op deze manier probeer ik door vooral dat zelf ook online te gaan doen, dat evenwicht goed te houden. Hè?
En als je dan praat over het evenwicht goed houden, hoeveel tijd besteed je dan ongeveer in je bedrijf als je er naar kijkt?
Het varieert. Vakantieperiodes werk ik eigenlijk bijna niet, schoolvakantieperiodes. En in een gewone week werk ik niet in het weekend en op woensdag. Dan vindt hij mij vooral in de tennisclub voor mijn kinderen en waar ik zelf ook les volg. En de andere dagen werk ik gemiddeld tussen de 8 en de 10 uur per dag. Dat is in de voormiddag een stuk, in de namiddag en dan altijd ook nog vaak een beetje 's avonds, omdat ik er wel van hou om te kunnen rustig doorwerken op een moment dat eigenlijk de rest van het huis stil is. En dat is wel prettig als je dan inspiratie hebt en je kan ongestoord verder werken. Ja. Ik weet dat jij dat vooral 's morgens doet, maar ik ben niet zo'n ochtendmens als jij. Misschien moet ik daar nog een beetje in trainen.
Nee, dat hoeft normaal niet. Maar eigenlijk geniet ik van hetzelfde. Ook gewoon die stilte die in de ochtend is. En bij jou is die dan 's avonds. En, ja. Dus dat is heel erg vergelijkbaar. Zoals ik al zei, ik vind wat jij doet succesvol. Onlangs hebben we elkaar ontmoet. Ben jij speciaal naar Doetinchem gekomen vanuit België, vanuit Lokeren. Ja. Wat betekent succes voor jou?
Succes voor mij persoonlijk betekent dat ik het evenwicht kan bewaren, of toch zo goed mogelijk kan bewaren tussen mijn werk en dan mijn gezin en de vrije tijd die er is. En ik vind als ik alle ballen in de lucht kan houden, en als er rond mij geen mensen zijn die daar ongelukkig van worden, dan vind ik dat al een behoorlijk succes. Ik vind dat je succes niet altijd kan afmeten alleen maar naar omzet, omdat dat soms betekent dat je dan offers moet maken waar je niet toe bereid bent. Maar het is natuurlijk wel belangrijk als daar af en toe wel ook financieel succes tegenover staat. Als je een aantal inschrijvingen krijgt, als je bijvoorbeeld iets lanceert en je merkt dat dat heel goed gaat, dan geeft dat ook echt wel een gevoel van succes. Dus dat zijn eigenlijk ook succesjes die je af en toe nodig hebt, maar het is zeker niet de enige maatstaf om te zeggen dat dat nu succes is.
En wat is jouw grootste lancering dan tot nu toe geweest, als je er naar kijkt? Hoeveel mensen hebben zich ingeschreven en wat voor omzet ging er ongeveer mee gepaard?
Ja, mijn grootste lancering was in denk ik januari. Dan hebben er zich 20 mensen aangemeld voor een online training die van start ging. Ik heb toen €10.000 omzet gehaald op ja, paar weken, op een hele korte tijd. En als ik achteraf terugkijk, dan weet ik ook dat het veel meer had kunnen zijn, omdat ik iets heb eigenlijk gedaan dat veel te goedkoop was. En dat is op zich is dat een beetje dubbel. Maar enerzijds, ik hou er nog altijd een heel goed gevoel aan over, omdat dat echt het moment was. Dat was een kantelmoment waarbij ik vaststelde van, met een goede planning. En daarvoor, Erno, heb ik echt wat gehad aan jouw insteek op dat moment van die planning voor het jaar. Dus met een goede planning kan je er inderdaad toe komen dat je mensen zich laat inschrijven, dat je op korte termijn eigenlijk een goed resultaat haalt. En aangezien het een online training was, heel weinig nog nieuw werk bij kwam kijken voor mij, betekende dat ook dat het een gevoel van vrijheid gaf daarachter. Dus dat was echt wel heel erg leuk. Smaakte ook naar meer. Dus ja, dat was zo de eerste keer dat ik dat niveau haalde. Dus, maar niet de laatste keer.
Precies, dat smaakt naar meer.
Absoluut.
Wat was het, en dat kan natuurlijk hetzelfde zijn, maar ik vraag het apart. Wat was het moment dat je jezelf het succesvolste voelde?
Het moment dat ik mijzelf het succesvolste voelde, dat was toen ik vorig jaar, vorige zomer, toen we op vakantie gingen. En ik had net mijn eerste volledig online training gelanceerd. Diezelfde als in januari, maar toen was net de eerste gelanceerd. Ik had eigenlijk alles klaargeschreven. En ik was zo blij dat ik op vakantie kon vertrekken. Dat ik wist dat er ook ondertussen inkomsten waren geweest. En dat mijn klanten aan een online training konden deelnemen. En dat ik mezelf op dat moment daar geen zorgen over hoefde te maken. Toen voelde ik echt zoiets van, hé, dit is waar ik het voor doe. Dat was een heel erg fijn gevoel. Dat was echt wel vrijheid in alle opzichten. En als je dan achteraf de toffe reacties ook hoort van klanten die ondertussen ook grote stappen hadden gezet, dat was, ja, dat was zo tof. Ja, super.
En doe je die training één keer per jaar of doe je die vaker?
Ja, om de zoveel maanden herhaal ik die. Dus het is iets waarvan ik. Ja, ik vind ook wel dat persoonlijk contact toch wel belangrijk. Dus enerzijds heb je natuurlijk iets, die modules, dat loopt altijd door. Maar anderzijds is het ook zo dat ik natuurlijk wel nog persoonlijk contact hou. Er is een afzonderlijk forum. Sommige van die deelnemers vragen dan ook afzonderlijke coaching met mij. Dus die contacten, die zijn er wel. En vandaar dat ik ook besloten heb om de zoveel maanden eigenlijk die training opnieuw open te stellen. Omdat ik intussen tijd natuurlijk wel ja, aandacht wil kunnen geven aan de deelnemers.
Als je dan, als het goed is, zijn er veel coaches die hier naar luisteren. Hè? En dan life coaches, business coaches. Denk jij dat elke coach dit soort programma's kan maken zoals jij het maakt?
Ja, absoluut. Ja. Absoluut, ik ben er echt van overtuigd. Het enige wat je nodig hebt, dat is het lef om met andere ogen naar jouw eigen specialisatie te durven kijken. Ik hoor nog heel vaak van coaches, ja, hoor ik nog heel vaak van, ja maar, zegt ze dan. Ik had vanochtend nog iemand die mij iets doorstuurde en zei, ja maar voor mij werkt dit niet. Een bepaalde techniek en ik heb haar laten weten, het werkt voor iedereen, maar je moet durven kritisch en creatief ook naar je eigen specialisatie kijken. En ik stel vast dat coaches soms heel erg vaktechnisch sterk zijn, maar dat ze soms een stukje creativiteit verloren zijn die ze nogthans nodig hebben om op een vernieuwende manier eigenlijk hun inhoud te kunnen brengen. Ik ben ervan overtuigd dat online programma's een groot stuk van de toekomst kunnen betekenen als je succesvol wil zijn. Dat betekent niet dat je alleen dat maar moet doen. Ik geloof ook heel sterk in menselijk contact. En dat is iets wat bij mij ook altijd een rode draad blijft. Dus ik vind het heel fijn om persoonlijk feedback te geven aan anderen, om daar ook feedback van te krijgen. Dus dat mag zeker niet wegvallen, hè, want dan geraak je... geraak je eigenlijk helemaal geïsoleerd en een beetje uitgeblust ook. Dus ik denk dat het ideale een beetje zit in de combinatie. Maar die online trainingen zijn een zegen als je op een kwalitatieve manier je klanten wil bedienen. Op een manier waar dat jij jezelf ook goed bij voelt en die jou de vrijheid geven om daarbuiten dan zonder frustratie, zonder dat je te weinig omzet hebt, eigenlijk nog met andere dingen wil bezig zijn.
Je had het over de zomer dat je dat gevoel had, hè? Dat je die vrijheid had, de mensen die blij waren, die gelukkig waren, de stappen die zij zetten. Wat deed je anders op het moment dat je bedrijf succesvol werd? Wat veranderde er? Wat was het daarvoor en wat deed je daarna? Wat was het verschil? Waarom is het ontstaan?
Het verschil was denk ik een combinatie van enerzijds geloof in mezelf. En anderzijds een combinatie met een planning. En echt iets aanbieden wat heel waardevol is. En waar ook veel denkwerk achter zat. Ik heb daarvoor ook een aantal online programma's gemaakt. En ook proberen lanceren. Het ene met al meer succes dan het andere. Maar als ik nu kijk, dan miste daar soms een stuk zelfvertrouwen. En eigenlijk heb ik vorig jaar de eerste keer het gevoel gehad van dit mag ik doen. Dit is een aanpak, een manier van werken die past bij mij en waarvan ik zeker ben dat ik heel veel kan bieden aan mijn deelnemers. Dus dat geloof eigenlijk in mezelf, dat maakte wel het verschil. En dat was heel, heel fijn, omdat er vielen een aantal puzzelstukjes bij elkaar. Soms moet de tijd ook rijp zijn voor iets. Je kan misschien wel een aantal dingen in je hoofd klaar hebben, maar als het in je hart niet helemaal 100% is, ja, dan gaat het niet werken. En dus dat is vorig jaar toch wel de klik geweest die er gekomen is.
Je prijsniveau ligt er zo net boven de €500, als ik dat een beetje goed heb opgepakt. Waren je producten voor die tijd ook op die prijsniveau, of was het... Is je prijsniveau gestegen en heeft dat ook een deel van je succes?
Mijn prijsniveau is zeker gestegen en het gaat ook nog stijgen. Want op het moment dat je natuurlijk zelf begint te beseffen welke waarde je biedt aan je klanten, dan dat is ook het moment waarop dat je je eigen prijzen in vraag begint te stellen en dat je vaststelt dat prijzen een weerspiegeling zijn van hoe je over jezelf denkt en wat je vindt dat je mag vragen aan anderen. En ondertussen besef ik ook dat wat ik tot nu toe in mijn programma's aanbood, dat dit zo waardevol is, dat eigenlijk het niet in verhouding stond tot de prijs die ervoor gevraagd werd. Dus dat is in ieder geval een ingeslagen weg waar ik verder op ga. Je moet natuurlijk altijd het evenwicht in orde houden met wat je klanten bereid zijn om ervoor te betalen. Ik vind het ook belangrijk om hen daar een stuk in op te voeden en hen duidelijk te maken dat als zij absoluut niks willen investeren of zeer weinig willen investeren, dat het dan de vraag maar is of ze het eigenlijk zichzelf wel gunnen van te groeien, want daar komt het ook op neer natuurlijk. Waarbij ik ook geen voorstander ben om zomaar hoge prijzen te vragen omwille van de hoge prijzen op zich. Dat is een beetje mijn verhouding tot prijzen. Maar ik denk inderdaad dat het belangrijk is dat je eerlijk bent als het over prijzen gaat. En dat je je eigen waarde daar goed in beseft.
En hoe bepaal je dan of de klant het nog wil betalen? Dat zei je net, hè? Dat je, het is een balans tussen wat je het waard vindt en wat je op een bepaald moment wat de klant wil betalen. Maar hoe bepaal je dan wat de klant nog wil betalen?
Dat is... Voor mij dan soms ook een beetje een experiment. In de zin van dat ik ook vaststel dat dat verschillen in communicatie, als je communicatie een beetje begint te veranderen, als je bijvoorbeeld gaat praten over resultaten die mensen kunnen krijgen, dat telkens als je zoiets gaat toevoegen, dat effectief mensen ook bereid zijn om een hogere prijs te gaan betalen. Dus Tegenwoordig is het zo dat ik zoek naar een prijs waar ik mij comfortabel bij voel, dus die voor mij goed aanvoelt. En waarvan ik ook uit de eerste reacties merk dat men, dat men er open voor staat. Als je iets lanceert en je merkt geen enkele aanmelding of geen enkele inschrijving, dan doorgaans ervaar ik dat als een signaal dat je iets moet herbekijken. Dat wil zeggen dat je communicatie herbekijkt, dat je prijsniveau herbekijkt en vaak de beide. Dus ik ben niet iemand die dan bijvoorbeeld dingen gaat blijven promoten terwijl ze eigenlijk helemaal niet aanslaan. En dan stop ik ermee, ga ik het evalueren en later eventueel in een aangepaste vorm opnieuw lanceren.
Ja. Wie is jouw voorbeeld?
Mooie vraag. Ik moet misschien beginnen om te zeggen dat ik niet in goeroes geloof. Want vaak wordt er op zo'n vraag geantwoord met een of andere goeroe. Dat is bij mij niet het geval. Ik laat me wel heel graag inspireren door mensen. Een van de mensen waar ik mij altijd door laat inspireren, dat ben jij, Erno. Omdat je met een hele eerlijke en inhoudelijke communicatie altijd werkt. En dat kan ik heel erg appreciëren. Ook een realistische en concrete aanpak. Iemand anders waar ik heel veel door geïnspireerd ben is Marie Forleo. Mm-hmm. Is een voorbeeld, denk ik, dat vaak genoemd wordt. Maar de manier waarop zij haar communicatie aanpakt en de positiviteit en de uitstraling die ze heeft, denk ik, zijn heel mooi. Maar het kunnen ook andere mensen zijn. Ik denk aan bijvoorbeeld Elisabeth Griffioen, die met haar combinatie van enerzijds een beetje wat humor, maar ook heel veel waardevolle informatie, die eigenlijk altijd een hele mooie toon zet. Iemand als Aart-Jan van Erkel bijvoorbeeld slaagt er ook altijd in van me echt nieuwsgierig te maken. Dus dat zijn een aantal mensen waar ik absoluut door geïnspireerd ben, die inhoud brengen, maar het ook op een manier communiceren waarbij dat je voelt dat het ook echt is, dat het geen gimmick is om aan klanten te geraken. Ze zijn wie ze zijn uiteindelijk.
Mm-hmm. Ik hoor één Amerikaans voorbeeld, maar ook drie Nederlands voorbeelden. Ik hoor geen Belgische voorbeelden.
Dat is iets wat mij ook een beetje boeit. Of wat ik, waar ik wat mee worstel. In Vlaanderen merk ik dat de openheid naar het online verhaal nog niet zo groot is als in Nederland. En ik heb toch vaak het gevoel dat in Nederland men daar verder in staat. En in Vlaanderen krijg ik toch nog regelmatig een aantal basic vragen over nog maar eenvoudig betalen via het internet. Is dat wel veilig? En een aantal andere opmerkingen waarbij ik duidelijk voel dat daar nog een grote drempel is om al de stap te zetten om je praktijk ook te vertalen naar iets online. Dat heeft daar een stuk mee te maken. Wat niet wil wegnemen dat er in Vlaanderen of in België ook hele goede coaches zijn natuurlijk. En best wel mensen die mij ook kunnen inspireren. Of waar ik af en toe iets heel leuk van lees. Dat kan best, dat kan wel best natuurlijk. Maar ja, ik denk dat als het gaat over online communiceren, dat jullie op dit moment toch wel net iets meer mensen hebben die daar heel sterk in zijn. Maar ik ben er wel van overtuigd dat het in de toekomst gaat veranderen.
Ja, ik denk dat er meer mensen zoals jij komen, ja. Ik bestudeerde je LinkedIn-profiel, hè, en daar zag ik een Vlaamse volksvertegenwoordiger.
Oei.
Wat is dat? Wat doe je dan?
Dat betekent eigenlijk heel concreet dat ik in het Vlaams parlement heb gezeten. Dus ik heb een ervaring van 12 jaar in de actieve politiek. Maar dat is ondertussen ook al 10 jaar geleden of 11 jaar geleden. Dat heeft mij wel wat bijgebracht in de zin van, ik heb op alle niveaus gezeten. Ja, dus tot in Brussel. En ja, dat heeft mij bijgebracht dat ik van niks meer verschiet. Dat ik ondertussen ook gewoon ben om voor het publiek te spreken. Dat ik ook weet wat engagement betekent. Maar dat ik ook ervaren heb dat je soms tegen je eigen kritische zin kan botsen. En het is iets wat ik nog altijd heel erg bewonder, mensen die dat kunnen opbrengen, omdat ik ook weet hoeveel tijd erin kruipt. Maar wat ik ook telkens, op dit moment voor mezelf, ervaar dat het niet meer combineerbaar zou zijn met de andere passies die ik heb. Dus maar fijn dat je de vraag stelt in ieder geval. Het lijkt voor mij soms alsof ik verschillende levens heb. En dat is er één van.
Ja. Ja, en een andere was natuurlijk kleureffect. Dat is waar ik je voor mij heb leren kennen op dat gebied. En ik zag daar een artikel. Dan had je ook een soort club, de Circle.
In de Circle, ja.
In de Circle.
Bedrijf, ja.
Maar was dat ook een soort community-achtig idee? Een soort, of niet?
Nee. Het is eigenlijk de moet je dat zeggen, de rechtsvorm waaronder mijn bedrijf functioneert. En dan heb ik daaronder verschillende projecten waarbij ik eerst met kleur en effect bezig was. Dus waarbij ik echt alleen maar het effect van kleur ging nagaan in bedrijven en in organisaties. En daar ook dan adviezen ging rond formuleren. En dan, nu sinds 2 jaar is er dan online werken meer verdienen bijgekomen. Dan moet ik wel zeggen dat het eerste bedrijf nog wel bestaat, nog wel bezig is. Maar niet meer alive en kicking, om zo te zeggen. Dus daarvoor vraagt online werken meer verdienen net iets te veel van mijn aandacht. Maar ik doe dit ook met zeer veel passie. En soms moet je kiezen tussen de verschillende passies die je hebt. En dan kies je voor datgene wat op dat moment in jouw leven het beste uitkomt. En dat is voor mij nu online werken meer verdienen.
Ja.
Dit kan combineren met mijn gezin. En omdat ik het... het geeft me bijzonder veel voldoening natuurlijk.
Mm-hmm. De vorige opname, interview, was met Sonès Stevens. En zij is coach op het gebied van presenteren, van presentaties geven. En met name, zij helpt mensen die de TEDx willen spreken. Mm-hmm. En daar hadden we het over hoe belangrijk het is dat je eigenlijk een soort signature talk hebt voor jezelf. Een presentatie over jouw onderwerp waar je enorm kunt onderscheiden om jouw boodschap de wereld in te brengen.
Mm-hmm.
Hoe belangrijk is voor jou zoiets? Hè? Want je had het net over dat je geleerd hebt om jouw verhaal naar buiten te brengen om te spreken. Maar hoe belangrijk is het voor jou om ook, niet alleen online, maar ook aan het publiek, jouw verhaal te doen?
Het is in die zin belangrijk dat ik iemand ben die ook houdt van de interactie die je dan hebt. En die toch net iets groter is dan wanneer dat je online een webinar bijvoorbeeld geeft. En ik hou ervan om af te wisselen. Dus regelmatig heb ik effectief ook opdrachten waarbij ik voor een groep een uiteenzetting geef bijvoorbeeld, of een workshop begeleid. Dus het is iets wat er af en toe wel om het hoekje bij komt kijken, maar het is zeker niet hetgeen waar ik mijn belangrijkste tijd aan wil besteden. Ik kan haar wel volgen in de zin van dat die signature talk, dat belangrijk is dat je niet zomaar een presentatie geeft, maar dat je er ook echt je persoonlijkheid gaat inleggen. En je voelt het op het ogenblik dat mensen in staat zijn om over een onderwerp te spreken met een zekere vorm van humor. En dat je eigenlijk de passie voelt die ze zelf hebben. Op dat ogenblik dan weet je dat je eigenlijk iemand voor je hebt die zijn onderwerp door en door kent. En dat je iemand hebt die een signature talk heeft. Dus dat is ook waar ik zelf het meeste voldoening aan heb. Als ik zo een avond of een middag voor iemand, voor een aantal mensen heb mogen praten. En dat ik nog helemaal nagloei van de passie die ik op dat moment getoond heb. En dat je ook merkt aan de reacties. Achteraf dat mensen bij jou komen en vragen stellen. Dan weet je dat je effectief op het juiste spoor zat. Het is iets wat je leert, denk ik. door inhoudelijk je vak door en door te kennen, maar ook door te weten hoe dat je op een podium moet staan, hoe dat je het beste kan gedragen, hoe dat je het beste kan praten. Maar ik veronderstel dat Sonja daar heel veel interessante tips in gegeven heeft.
Wat betekent rijkdom voor jou?
Rijkdom. Ik denk dat rijkdom voor mij vooral een vorm is van vrijheid. Vrijheid om te doen wat je wil. Om samen te zijn met mensen die je wil. En om dat te kunnen doen zonder dat je zorgen hoeft te maken. Dat betekent voor mij eigenlijk rijkdom. Ik druk rijkdom persoonlijk nooit uit in termen van geld. Omdat dit volgens mij bij veel mensen geen rijkdom betekent, maar eigenlijk een keten is die aan hen vasthangt. Dus rijkdom betekent dat je je dagen kan vullen met dingen waar je blij van wordt. Dat je omringd bent door mensen waar je blij van wordt. En dat je eigenlijk het leven van je dromen hebt. En dat kan zijn in een hutje op de heide voor de ene. En voor de andere is dat dan een chique villa. Dat is allemaal mogelijk.
En heb jij het leven van jouw dromen?
Ja, bijna. Het kan nog altijd beter natuurlijk. Maar ik heb het gevoel dat het inderdaad de hele goede kant uitgaat. En het leukste vind ik ervaren dat leven een plezier is. En ik zie wel eens mensen die dat plezier kwijt zijn. Ik vind dat heel erg voor hen. En dan denk ik dat het mijn taak is om hen terug dat plezier bij te brengen. En dat geldt zowel voor mijn omgeving als voor mijn klanten natuurlijk. Het plezier hebben in het leven en te genieten van wat het leven ons biedt, dat denk ik, dat is echt wel rijkdom als je dat hebt.
Als je naar een coach kijkt, jij begeleidt natuurlijk ook mensen, maar als je naar een coach kijkt die bijvoorbeeld een levenscoach is, hoeveel tijd zou hij of zij moeten besteden aan marketing en verkoop en aan coaching? Want nu is het voor die mensen, de mensen die ik ken, vaak 90% is het coaching.
Ja.
Wat is jouw visie op hoeveel je zou moeten besteden aan marketing en sales en dan wat rest overblijft voor coaching?
Ja. Ik zou zeggen, met mijn eigen ervaring denk ik dat een hele dag per week niks overdreven is. Als we uitgaan van een 5 dagen werkweek, dus ik denk dat ze minstens 1 dag per week volledig zouden moeten besteden aan hun marketing. En dan heb ik het schrijven over een artikel bijvoorbeeld, zorgen dat op social media dat ze daar ook een teken van leven geven. Dat is volgens mij het absolute minimum. Ik denk als je het echt goed wil aanpakken, dan mag je ervan uitgaan dat er 40% van je tijd naartoe moet gaan. Ik hoor klanten van mij dan stijgen en zeggen, ja maar ik heb zoveel tijd niet. Ja maar dat betekent dat ik minder klanten ga hebben. Ja maar dan ga ik minder omzet hebben. En ik denk dat als je het slim aanpakt, dan gaat die 40% die je besteedt aan marketing, gaat die ervoor zorgen dat jij niet minder, maar juist meer klanten tegelijk gaat kunnen bedienen. Dus je mag het niet alleen maar zien als iets waar je tijd aan verliest. Het gaat jou veel meer gaan opleveren. Als je tijd besteedt aan marketing, ga je ook hogere prijzen kunnen vragen. Als je het slim aanpakt tenminste.
Mm-hmm.
Als je het internet gaat inzetten en gaat kiezen voor schaalbare producten, als je die gaat introduceren in je praktijk, dan ga je daar meer omzet mee kunnen maken. Zonder dat dat betekent dat je je klanten minder goed gaat bedienen. Ze gaan nog altijd de goede kwaliteit krijgen, maar jij gaat tijd vrijmaken. Dus ik geloof heel erg in die beweging, omdat het iets is wat ik zelf ook ervaren heb. Je kan natuurlijk altijd een hele dag zitten praten met klanten, maar misschien zijn die klanten even goed geholpen wanneer dat jij maar een halve dag tijd aan hen besteedt. En dat zij de andere dag misschien naar video's kunnen kijken of op een andere manier opdrachten kunnen invullen. En dan krijg jij wel tijd vrij om nieuwe klanten te vinden. Dus ik denk dat dat een vorm van groeien is waar je ook rijp voor moet zijn, waar je klaar voor moet zijn. En ik zie helaas nog altijd veel coaches die effectief inhoudelijk topcoaches zijn, maar die als het gaat over marketing een ongelooflijke weerstand hebben. Ik vind dat heel jammer, omdat dat hun eigen groei ook belemmert.
Als je kijkt naar... Nee, laat ik eerst anders vragen. Wat was de grootste tegenslag voor je bedrijf en hoe heb je dat, hoe ben je er overheen gekomen?
De grootste tegenslag van de voorbije 2 jaar is, en ik zit er opnieuw in, is eigenlijk dat ik op een bepaald moment geblokt ben, beswamd ben op LinkedIn. Voor mij is LinkedIn een heel belangrijk kanaal. Ik ben een actief lid in verschillende groepen en ook topbijdrager in een aantal groepen. Dus ik probeer echt altijd inhoudelijke discussies te voeren. En dan stel je vast op een bepaald moment dat er toch iemand jou geblokt heeft, gerapporteerd heeft als dat je geen geschikte inhoud zou leveren. En dat betekent dat je eigenlijk in al je groepen geswamd bent, geblokkeerd bent. En dat is voor mij een tijd geleden een hele grote tegenslag geweest, omdat een groot stuk van mijn communicatie effectief via LinkedIn gebeurt. En op dit moment zit ik daar dus terug in, dus is er weer ergens een beheerder van een groep geweest die waarschijnlijk een concurrent van mij, die gedacht heeft van ja, ze post net iets te veel. En het heeft me wel alleen maar versterkt in het idee, en ik weet Erno dat jij daar ook heel erg mee bezig bent, maar in het idee en de overtuiging dat je moet zorgen dat je je eigen kanaal hebt, dat je altijd moet zorgen dat je niet van sociale media alleen afhankelijk bent om te communiceren, maar dat je je eigen e-maillijst opbouwt, dat je je eigen website hebt, je eigen platform hebt, dat je je eigen communicatiekanalen creëert om ja, je ideale klanten te gaan kunnen bereiken. Zo'n voorbeelden tonen eigenlijk aan dat alleen actief zijn via sociale media, en ik weet dat veel coaches denken van, ja, ik ben al actief op Facebook, is dat niet genoeg? Maar het is niet genoeg. Het is jezelf in een te kwetsbare positie stellen en je mag je niet afhankelijk maken van een commercieel bedrijf, wat Facebook en LinkedIn en Twitter nog altijd zijn natuurlijk. Dus ja, het is vervelend. Het is uitzweten, zoals ze dat hier zeggen, maar je komt het ook wel weer te boven.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Maar het is een leerpunt. Yeah. Het is een leerpunt. Het was een reminder om ja, ook die andere kanalen toch ook weer niet te laten slabbakken.
Wat is één belangrijke tip voor de ondernemende coach die nu luistert van jou?
Mijn allerbelangrijkste tip, denk ik, dat is zoek marketing die bij je past. Niet omdat anderen dat aanraden. Nooit iets doen wat iedereen zegt van je moet dit doen, maar doe alleen maar wat bij je past. Probeer het niet allemaal zelf uit te zoeken, maar zoek op het juiste moment ook goede begeleiding, goede coaching daarvoor. Als je zelf klanten hebt, dan weet je hoe dat jouw klanten kunnen groeien door gecoacht te worden. Dat betekent dat jij ook heel erg kan groeien door gecoacht te worden. En ik denk dat je die stap ook zeker op vlak van marketing moet zetten. Dat is eigenlijk, denk ik, mijn belangrijkste tip die ik kan geven.
Oké, laatste vraag. Wie zou jij graag willen horen in deze podcast?
Iemand waarvan ik denk dat ze een hele goede bijdrage kan leveren, is Cindy Franken. Cindy Franken is een sales coach, een online sales coach, en heeft een heel mooi verhaal. Ja, bereikt al heel wat mensen. Is een hele succesvolle sales coach. En ik ben er ook van overtuigd dat het iemand is die kan tonen dat je authentiek kan zijn en toch succesvol kan zijn door te verkopen.
Dankjewel, Ilse.
Graag gedaan, Erno.
Het was fijn.
Het was een plezier.
Ja, het was fijn om je te spreken. Het was, je hebt weer mooie, waardevolle tips gegeven. En graag tot de volgende keer.
Ja, 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 prima, prima. Dankjewel in ieder geval. Graag tot de volgende keer.
Dat was het fijne gesprek met Ilse. Je vindt de namen en links die Ilse noemde in het artikel dat bij deze uitzending hoort. En ga daarvoor naar nohanning.nl/show83. Vergeet niet te abonneren op de Nohanning Show, want dan krijg je elke aflevering automatisch op je telefoon. Dat doe je bijvoorbeeld in iTunes of Stitcher. Ga naar een van deze programma's en zoek op de Nohanning Show. En klik op het plusje of abonneer. En als je daar toch bent, klik even op 5 sterren voor het waarderen van deze podcast, want dan vinden andere ondernemers deze podcast ook. Dankjewel alvast. Heb je vragen over deze aflevering met Ilse of wil je me iets anders vertellen over de podcast? Mail me dan op podcast@ernohanning.nl. En ik lees echt jouw mail ook. Ben jij teleurgesteld in het resultaat van jouw online acties? Heb je het gevoel dat je kansen mist? Doe de online resultaatanalyse en leer hoe jouw bedrijf online meer klanten en omzet krijgt. Vraag nu jouw analyse aan. Boek het nu, want mijn agenda loopt altijd snel vol. Ga daarvoor naar onlineresultaatanalyse.nl. Ik zie je snel.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.